Hartelijk welkom bij de laatste sessie van vandaag. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Dat maakt het spreken veel gezelliger, hè? Als ik hier alleen sta, dan wordt het wat minder. Zo'n 11 jaar geleden was ik in Orlando. Wie waren er toen ook in Orlando? Degene die er toen waren, die weten dat. Niemand? Niemand? 11 jaar geleden in Orlando werd .NET aangekondigd door Microsoft. En we waren daar met 6.000 developers. Dat waren nog eens PDC's. En daar probeerde Microsoft ons .NET te vertellen, uit te leggen wat is dat nou eigenlijk. En moet je je voorstellen, we wisten niets van .NET op dat moment. En iedereen dacht de volgende versie Visual Basic 6, 7 dan. Of ja, wat zou er met ADO gaan gebeuren? En wat we ook merkten, wat in 2 maanden daarvoor was gebeurd, was er een specificatie van een nieuwe taal tevoorschijn gekomen. Niet doordat er een specificatie was gelanceerd, maar er was wat code uitgelekt. En dat zat in een source file en die had de extensie COOL. Cool. En dat stond waarschijnlijk voor C Object Oriented Language. Wat later C Sharp is geworden. En het aardige is dat tijdens die sessies, gedurende een week op de PDC, probeerden ze ons duidelijk te maken: wat is nou zo geweldig, zo cool, aan .NET? Want .NET kennen we nu. Als ik dat nu zeg, dan hebben we allemaal een beeld, dan zien we iets voor ons. Misschien niet hetzelfde, maar we hebben dan een beeld. Alleen op dat moment was Microsoft nog heel erg aan het zoeken: hoe gaan we dit vertellen, hoe gaan we dit verkopen? En alle servers werden .NET genoemd, hè? SQL Server, .NET. Windows, .NET, en dat is later allemaal weer veranderd en weggehaald. Visual Studio, .NET. Alles heette .NET. En een van de dingen die toen gepromoot werd, waarmee wij onze managers moesten overhalen om vooral .NET te gaan doen, waren webservices. En webservices, voor de mensen die ook een beetje uit mijn leeftijdscategorie komen, dat waren ASMX'en. ASP-pagina's zonder user interface. En waarmee werd dat nou verkocht? Want hoe verkoop je zoiets droogs, zoiets saais, wat we nu als IT'ers onder elkaar gezellig hebben over doe jij nog iets met WCF of zo? Hè, dat is stoer, maar op een verjaardagsfeestje niet. Op een verjaardagsfeestje dan moet je het misschien over andere dingen hebben. Hangt een beetje van het feestje af. Maar wat je ziet is dat waar Microsoft op dat moment op probeerde webservices en .NET aan de man te krijgen, was aan het delen van data en het uitwisselen en het samenvoegen van data van allerlei bedrijven, van allerlei clubs. En dat je dan, het bekende voorbeeld wat toen gegeven was een website waar je een reis kon boeken, waar je kon zien wat voor weer het was, welk hotel je dan wilde hebben, welke vlucht en wat je daar dan kon doen. Een hitchhiker's guide to the web, zeg maar. En het aardige was dat iedereen op zich wel enthousiast was over het combineren van gegevens. Maar de vraag die toen op dat moment heel weinig gesteld was: hoe zorgen we ervoor dat mensen hun data beschikbaar gaan stellen en hoe gaan we dat aan elkaar koppelen? En de magische, de silver bullet die toen werd aangeraden was webservices. Nu zijn we 11 jaar verder. En ASMX'en zijn er minder. Ze zijn er echt nog wel, hier en daar, maar ze zijn er minder. En WCF wordt best wel gebruikt, maar om nu met iedereen van jullie te gaan praten over hoe vind je SOAP, dan word ik waarschijnlijk iets minder enthousiast onthaald. Want SOAP is in heel veel gevallen werd gezien als oplossingsmiddel, als middel om communicatie tussen allerlei webservices te gaan oplossen, maar het werd er niet veel makkelijker van. In deze sessie, WCF Data Services. En dan de serverkant wil ik het eigenlijk gaan hebben over: oké, we zijn nu eigenlijk een stap verder. Microsoft heeft dieper nagedacht, verder gekeken van wat gebeurt er in de wereld, wat gebeurt er op het web. Hoe kun je nu data gaan aanbieden op het internet? Hoe kun je data gaan aanbieden in je eigen organisatie, tussen organisaties, op een eenvoudige manier, zodat het voor ons als programmeurs redelijk simpel te doen is, maar dat het zo open is, zo beschikbaar is, zo toegankelijk is, dat je hopelijk dat die idylle die we eerder zagen van data combineren, van elkaar opvragen en gebruiken op een intuïtieve manier, hoe gaan we dat nou faciliteren? Nou, daar zijn we nu bij aanbeland in de huidige versie WCF Data Services. Zou het nou kunnen zijn, Erno, dat je volgend jaar weer iets heel nieuws staat te vertellen met een nieuwe naam en een nieuwe titel? Ja, dat zou kunnen. En dat je daar dan weer een mooi verhaal vertelt over hoe je het vorig jaar allemaal verteld hebt en dat het toen geweldig was en dat het nu een jaar later niks bleek te zijn? Ja, dat kan. Weet ik niet. Gaan we zien. Maar wat ik je vandaag ga vertellen is de serverkant van data services. Want wat je in de afgelopen lezingen, ik weet niet wat je hebt gevolgd, maar wat je in de afgelopen lezing hebt gezien en de afgelopen dagen, was dat er heel veel aandacht is voor hoe consumeer ik data uit de wolk, uit de cloud. Hoe consumeer ik data? Maar waar ik nu bij stil wil staan is, hoe ga ik als bedrijf, hoe ga ik als IT'er bedenken wat ik ga doen met alle data die ik in huis heb en die ik misschien wel aan wil bieden? Nou, stel je voor, je bent een bedrijf dat cursussen geeft. En je zegt van, nou, ik wil eigenlijk dat iedereen moet weten dat wij cursussen geven en welke cursussen we geven. En er zijn misschien bedrijven die zeggen, ik wil dat wel verzamelen en ik wil dat combineren. Maar hoe zorg je dan voor dat alle cursusgevende bedrijven, dat die allemaal hun data aanleveren en dat je dat kunt gaan combineren? Nou, heel toevallig werk ik bij een bedrijf dat ook cursussen geeft. InfoSport, dat staat ergens onderaan. En daar geef ik training en daar bouw ik ook software met collega's. En het aardige is dat precies dit scenario heb ik vlak toen .NET net uitkwam voor Microsoft Nederland gebouwd voor allerlei cursussen aan leveranciers. Precies dat scenario. Dus ik heb dit een keer echt meegemaakt met ASMX'en. En geprobeerd dat probleem op te lossen. Nou, de lessons learned, die probeer ik ook een beetje te verwerken in wat ik je vandaag ga laten zien met WCF Data Services. Wat ga ik doen? Ik ga kort, voor degenen die hier zitten en dat nog niet weten, vertellen wat is eigenlijk WCF Data Services. De term OData zegt je misschien een heleboel, maar misschien ook wel niet. Want als ik zo in de afgelopen dagen heb staan praten met allerlei mensen, dan hoor je allerlei mooie termen. Maar om ze nou precies goed te plaatsen en wat is het nou eigenlijk, dat is wel eens goed om dat even op een rijtje te zetten. En daarna gaan we vlot door met, oké, nu weet ik wat het allemaal betekent en wat doe ik er nou mee? En als de eerste stap die je altijd zet, is altijd het ontwerpen. Het bedenken van, hoe gaat mijn data zometeen uit die wolk komen? En wie ziet dat dan? En hoe gebruiken ze dat? Hoe gaan ze dat benutten? Na ontwerp zie je dat er altijd iets behoefte is aan, ik kan het wel mooi ontwerpen, maar ik moet het zometeen echt bouwen. Ik kan mooi wolkjes tekenen. Daar staan de slides vol van altijd, hè? En blokjes en lijntjes. Maar dan moet ik het gaan realiseren. En een van de dingen die daar een rol bij speelt is Link. En ik ga je laten zien welke rol Link heeft met betrekking tot de WCF Data Services. Een hele belangrijke hierbij is ook security. En dat is een van die dingen waarop SOAP het zo, ja, misschien mogelijk, maar ook onmogelijk maakt af en toe om dingen op rij te zetten. Om dingen te laten werken. Dus ik ga met jullie wat verder kijken naar hoe kan ik nu die data die ik wil gaan aanbieden, die data die ik allemaal intern in mijn organisatie heb, waarvan ik een gedeelte wil gaan aanbieden naar de buitenwereld. Misschien wel naar hele beperkte delen van de buitenwereld. Naar collega-bedrijven, naar bedrijven die, waar ik afspraken mee heb gemaakt, die ik ken. En misschien ook wel data naar de grote boze buitenwereld, naar iedereen die er is. Nou, stel voor dat je er weer gegevens verzamelt. Je maakt overal metingen van temperatuur, van windsnelheid enzovoort. Dat wil je misschien wel aan iedereen geven. Nou, dan zou je dat over na moeten denken hoe je dat doet. Maar dan wil je ook wel zo het aanbieden dat mensen niet jouw server gaan plat laten lopen. Omdat er continu wordt gepolled van en, hoe warm is het? Nou, het wordt hier steeds warmer. Als laatste iets wat dan gaan we echt een stapje dieper zeg maar in de werking van WCF Data Services, en dat heet hier interception. Dat heb ik er zo bij gezet, want dat klinkt veel stoerder als je gewoon op een verjaardagsfeestje of morgen Koninginnedag zo van, nou, interception heb ik gisteren gedaan, daar weet ik alles van. Nou, dat klinkt beter dan, ik heb iets met WCF Data Services gedaan, interception, dat klinkt veel beter. Ja, dus apart onderwerp van gemaakt, maar het zal je meevallen hoe ingewikkeld het is, maar daar kun je indruk mee maken. Helemaal op het eindje heb ik gezet vraag en antwoord. En dan begin ik eerst met antwoorden. Dus wat ik heb gedaan, ik heb wat tips nog extra erbij gezet, wat linkjes erin opgenomen. De slides zijn ook later te downloaden en dan heb je wat plekken waar je meer informatie kunt ophalen. En dan is er ook nog echt wel ruimte voor vragen. Heb je een hele brandende vraag waarvan je denkt dat iedereen moet daar het antwoord op horen? En Erno moet dat echt nu beantwoorden, want anders gaat dat niet goed. Dan stel je die gewoon direct en dan kijk ik wel of het lukt, of ik daar een antwoord op kan vinden. Ja, dus ach, dat gaat vanzelf goed komen. Eerst maar introductie, beginnetje van wat is het nou eigenlijk? Nou, je ziet direct op deze slide al een heleboel termen staan. Atom, pub, JSON, OData, wat is hier aan de hand? Nou, als je kijkt naar de WCF Data Services, dan is een van de eerste termen die je zult zien op het web, dat zijn dingen als OData. En OData is niets anders dan een afspraak die op het web leeft. Het is een standaard die Microsoft heeft bedacht, gebruikmakend van andere standaarden. Ja, dus niet opnieuw het wiel uitgevonden. Het is een standaard die Microsoft heeft bedacht. En die is op het internet te lezen. Als je naar www.odata.org gaat, dan kun je alles lezen over die standaard. Tot in de uiterste puntjes hoe die standaard in elkaar zit. Maar die standaard zegt eigenlijk niet anders dan, als je data volgens dit protocol op het internet aanbiedt, dan moet het er zo uitzien. Welke standaard hebben ze dan gebruikt? Nou, je mag kiezen als client. Ik wil graag de vorm, de data consumeren in de vorm van Atom Pub. Zeg maar, dat moet je niet op verjaarsfeestjes vertellen, maar dat is hoe je als IT'ers onder elkaar erover kunt praten. RSS voor data, niet voor blogs, maar voor data. We gaan straks zien hoe dat in elkaar zit. Veel data aanbieden. En JSON. JSON, een standaard die voortgekomen is uit JavaScript serialisatie van objecten, die wordt ook ondersteund. En het is de client die bij WCF Data Service zegt, ik wil heel graag AtomPub, ik wil heel graag JSON-formaat, want dat kan ik consumeren, dat snap ik. De twee logo's die je onderaan ziet staan, dat zijn dus het AtomPub logo en de JSON-logo, het JSON-logo. Dus mocht je die nog ergens tegenkomen, of je hebt een keer een vrije 5 minuten en je wilt iets zitten tekenen, dan kun je dat logo tekenen. Je ziet hier een client en een service staan. En je ziet ook heel duidelijk dat die OData ergens in die wolk zit. En dat is niet voor niets. Dit is een platform onafhankelijke standaard. Dat betekent dat, hoe graag Microsoft dat misschien ook zou willen, is dat het iets is waar ze, als dat ooit een open standaard wordt, ze niets meer over te zeggen hebben. En dat er aan de cliëntkant misschien een niet-Microsoft-platform staat, een niet-Microsoft-consumer is. Of dat er aan de serverkant een niet-Microsoft-platform, een niet-Microsoft-publisher staat. Ja, dat weten we eigenlijk niet. Eigenlijk net zoals we SOAP hebben gebruikt bij de webservices, gebruiken we nu OData om data te publiceren. Maar als programmeur is het niet leuk om alleen een standaard te krijgen. Dat is helemaal niet leuk, want dan moet je gaan programmeren volgens die standaard. En als je dat 1 keer hebt gedaan, dan neem je dat hopelijk die kennis mee naar de volgende keer, naar de volgende keer, naar de volgende keer. Dus wat heeft Microsoft gedaan? Ze hebben gezegd, we maken een implementatie voor je. We gaan je helpen, tooling maken, om je te houden aan die standaard. Zodat iedereen, wanneer jij publisher bent van de data, zodat iedereen dat kan volgen. Dat iedereen dat kan lezen en daarmee kan werken. Wat zit er dan zo specifiek in deze protocollen? Nou, nog niet iedereen, maar wel heel veel mensen hebben van REST gehoord. En REST is een, ja, mag ik het een truc noemen? Een implementatie, een gebruik maken van de standaarden die in het HTTP-protocol zitten. Dus iedereen kent hopelijk HTTP, iets met je browser, hè? Iets met HTTP, dubbele punt, en dan gebeurt er iets. Nou, er is de laag. De protocollen die op het internet gesproken worden, die data die er rondgaat, webpagina's, zoekopdrachten, een post van een URL, een post van wat data, dat moet op de een of andere manier getransporteerd worden over het internet. En in een HTTP-bericht wat over het internet gaat, daar zit vooraan een header. En in die header, daar staat vaak in wat de bedoeling is van dat bericht. Of er gevraagd wordt om informatie, of dat er informatie op wordt gestuurd. En in die header staan zogenaamde methods, verbs, instructies voor degene die dat bericht gaat ontvangen. Dit is wat je ermee moet doen. Waren we ten tijde van SOAP heel eigenwijs en zeiden we, weet je wat, is leuk hoor, dat HTTP-formaat. Maar wij gaan gewoon in ons SOAP-bericht precies vertellen wat er allemaal moet gebeuren. Dus er komt een functiecall in te staan, we gaan data mee sturen, we hopen dat er iets terug gaat komen. Bij REST wordt er gezegd, in de method, het verb dat in het HTTP-bericht staat, staat eigenlijk wat er moet gaan gebeuren. En in de URL waar ik het naartoe stuur, staat eigenlijk waarmee het moet gebeuren. En eventueel nog in de content, dus de rest van het bericht, daar staat data die ik opstuur, data die ik meestuur als informatie. Dus wat heeft Microsoft gedaan? Ze hebben gezegd, als wij een platform onafhankelijke standaard voor het publiceren en het consumeren van data willen maken, dan gaan we ons houden aan de REST-standaarden. Grote vraag, wat is dan een REST-standaard? Hij staat hier niet in beeld, maar hij staat later wel in latere slides aan het eind van de presentatie. De welbekende schrijver van het boek Refactoring, wie kent hem? Martin Fowler. Ja, Martin Fowler. Die heeft een hele aardige website, moet je maar eens kijken. Daar staat ontzettend veel informatie op. En die heeft een tijdje geleden wat geschreven over iemand anders die maturity levels van REST heeft bedacht. Heel kort, laagste niveau is, we gebruiken HTTP, ongeveer. En we sturen gewoon met behulp van een URL, sturen we ergens informatie naartoe of vragen we informatie op. Niveautje verder is, we gaan heel precies die hele URL gebruiken om daar aan te geven waar we precies naartoe gaan. Het is niet alleen maar het endpoint, maar er zit een heel stuk achteraan. Ik wil graag van de cursussen die worden aangeboden de naam hebben. En dan alleen de namen die voldoen aan deze eis. Dus echt helemaal de resource die aan de andere kant, aan de serverkant staat, benoemen. Wat wil ik ophalen? En dan zegt niveau de volgende, 3. Die zegt, weet je wat? We gaan niet alleen ons aan die standaarden houden. We gaan ook die verbs die in HTTP zitten, die gaan we correct gebruiken. Er is namelijk een hele lijst van verbs. Put, get, post, ja. Nog meer? Delete, precies. Merge, er zijn er heel veel. En binnen REST zijn er eigenlijk een soort afspraken welk verb je voor wat gebruikt. En niveau 3 zegt eigenlijk, hou je aan die afspraken. Want er is niemand die zegt, doe dat. Maar er is een soort maturity level gedefinieerd. En als laatste, en dat is een hele interessante, vind ik zelf, niveau 4, zegt, zorg nu voor dat in de berichten die je stuurt, dat daarin staat hoe je meer met dat object kunt doen. Dus bijvoorbeeld, als je zegt, geef mij een cursus, dat je, wanneer je die data van die cursus terugkrijgt, dat je daarbij ook verwijzingen, meta-informatie krijgt waarin staat, met deze URL kun je die cursus verwijderen, kun je hem muteren, kun je hem, nou, kies maar een mooie opdracht. Dus daar zit dan meta-informatie bij de data in. Ik heb goed en ik heb slecht nieuws. Als je kijkt naar de WCF data services, zitten die heel hoog in maturity level. Maar ze zijn niet helemaal precies. Als je gaat zoeken op het internet, vind je mensen die daar gaten in proberen te prikken. En zeggen van, nee, daar zit het niet helemaal precies volgens die maturity levels. Maar goed, er is ook maar iemand die heeft gezegd, ik heb maturity levels bedacht. Ja, waarom zou je je daaraan houden? Met andere woorden, WCF data services op OData niveau conformeert het zich aan REST-standaarden. Standaarden die er al lang zijn en de manier van denken die er wordt gedaan is heel erg REST. Dat betekent ook dat we eigenlijk al sinds ASMX hebben we gedacht in functies op het internet. ASMX werd wel eens verteld als er staat een, kan een functie over het internet aanroepen. WCF ging daar ja, wat flexibeler mee om, omdat we daar ook al wat REST mee kunnen programmeren. Maar hier bij WCF Data Service ga je geen functies beschikbaar stellen vanaf de server, maar stel je resources beschikbaar. Die staan centraal. Dus via mijn URL vind ik een cursus. Via mijn URL vind ik een naam van een cursus. Via een URL vind ik categorie waar een cursus in valt. Dus ik zal dat zo meteen ook laten zien. Ik ga echt mijn resources, mijn cursussen, mijn cursisten aanbieden via een URL en de verbs. Zoals put, get enzovoort aanbieden om het te manipuleren. Ja, en dan wacht even, maar soap is, dat was heel erg, is heel erg mooi, want er zitten allerlei extra's en mooie dingen in. Ja. En daar hebben we heel lang over, nou we, Microsoft, de grote jongens, hebben er heel lang over gevochten, van over die standaarden. De WS-standaarden. WS-. Ik weet niet of je er wel eens naar hebt gekeken, maar dat is ontzettend ingewikkeld. Het zijn hele complexe tags die je moet gaan opnemen. Het werkt allemaal, maar het is ingewikkeld. En het stelt wel allerlei eisen aan de server en de client om zich aan die afspraken te houden. Dat kan, daar hebben we tooling voor, WCF. Die helpt je om je aan die afspraken te houden. In OData, in de WCF Data Services, is geen ondersteuning van deze WS-standaard opgenomen. Niets. Dus al die mooie features die we kennen vanuit WCF, met betrekking tot de WS-standaarden, authenticatie, autorisatie, encryptie, is er niet. Dat maakt het leven aan de ene kant heel makkelijk. Hé, geen autorisatie, dat is makkelijk. Ja, wacht even. Maar ook heel vervelend, als iedereen erbij kan, dat is misschien niet de bedoeling. Dus we moeten er iets anders op vinden. Dat is gedaan. Als we nu data willen aanbieden op deze manier, hoe doen we dat? Nou, in Microsoft-land is het bijna altijd zo dat Microsoft, als ze met een standaard komen, dat ze ook zeggen, kijk eens, zo helpen we jou als ontwikkelaar om iets moois ermee te maken. Dus we geven je een tool, wat logica, wat functionaliteit, een API, een klasse die iets voor je doet. En dat is wat je hier ziet staan. WCF Data Services bieden je dus de gelegenheid om aan de serverkant en aan de clientkant, aan beide kanten, snel en makkelijk data zowel te publiceren als te consumeren. En je aan de standaarden te houden die in OData-land gelden. De magische klasse in het hele verhaal, die heb ik hier apart uitgelicht, met zijn namespace erbij. System Data Services Data Service D. Een generic. Nou, ik hoop dat we inmiddels zover zijn dat jullie niet meer te bang zijn voor generics. Ik zal straks laten zien hoe het werkt en wat die T daar dan doet, wat we daar moeten invullen. Maar dat is waar heel veel van de logica zit die we nodig hebben om ons te houden aan die standaarden. Daar zit eigenlijk de slimmigheid achter. Die is dus vooral gericht op het aanbieden. Aan de andere kant moeten we natuurlijk ook het makkelijk maken om data te consumeren. Als je heel makkelijk data kunt aanbieden, maar niemand kan het makkelijk lezen, dan schiet het niet op. Dus je moet aan beide kanten iets doen. Voor diverse platformen, dat hebben jullie deze dagen overal in alle sessies kunnen zien, zijn er allerlei implementaties gemaakt van client logica die het mogelijk maakt om vlot, of misschien minder vlot, via wat functies uiteindelijk een URL te creëren. Een bijzondere URL die zich houdt aan al die standaarden, aan die OData standaarden, om bij een resource te komen, om een resource te manipuleren. Daarvoor is er dus daarvoor is er een zogenaamde query syntax, waarmee we op de URL die we gaan versturen instructies mee kunnen geven. Ik wil graag de cursussen zien met die naam, waar dit in de naam voorkomt. Ik wil de cursussen zien die in die categorie vallen. Ik wil alle cursisten zien die vegetarisch zijn, zodat ik weet hoeveel kaasbroodjes ik moet bestellen. Niet, ik wou zeggen hamkaas, maar dat is niet goed in zo'n geval. Maar dat is om te kijken of mensen nog wakker zijn, zo op het late uur. Sommigen wel. Goed zo. Dus we gaan eens kijken. Hoe werkt dat? Nou, nu heb je een klein beetje overzicht. Dus we gaan nu kijken naar ontwerp. Als we kijken naar ontwerp. Ontwerp is niet, ik teken een wolkje, maar er zijn hele speciale vragen die je moet gaan beantwoorden. En de vragen die bij OData, bij WCF Data Services meespelen, zijn zaken als, wat gaan we eigenlijk aanbieden? Het grote risico is dat als je denkt van, OData, nee, dat is dubbel, hè? OData, ga ik aanbieden? Dan loop je misschien het risico dat je te veel aanbiedt. Dat je zegt, ik ga dit en dit en zus en zo. En dat mensen niet meer kunnen vinden, niet meer terug kunnen vinden. Dus wat je zult moeten doen is bedenken, welke resources wil ik beschikbaar stellen aan clients, gebruikers van klanten van mijn organisatie, samenwerkende organisaties. Wat wil ik gaan doen? Wat wil ik aanbieden? En daar moet je voorzichtig mee zijn. Dat klinkt misschien vreemd, Maar wat je vandaag aanbiedt, daar wordt morgen iets tegen aangebouwd en wil jij overmorgen veranderen. En als jij het overmorgen verandert, dan doet de logica die morgen gebouwd is, doet het niet meer. En dat zie je hier ook onderaan staat, hoe ga je om met versies? Dat is iets wat je van tevoren moet bedenken, niet achteraf. Dan ben je meestal te laat. Dus daar kom ik zo nog even op. Dus als je kijkt naar resources, wat ga je aanbieden? Niet in de API, ja ook een beetje. Hè, maar dat gaat een beetje in de CRUD-vorm. Create, read, update, delete, dat gevoel. Nou, wat sta ik mensen toe om te doen? Sta ik ze toe om cursussen te bekijken of mogen ze ook wissen? Nou, als ik een cursusgevend bedrijf ben, vind ik dat niet zo'n goed plan. En een update op de temperatuur vind ik ook niet zo'n goed idee. Want ik heb dat gemeten. Ja, dus het kamer nu bepaalt hoe laat het hoe warm het is. Ja, niet ik door een update. Het zou wel cool zijn. Nou, cool. Warm. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus dat is iets waar moet je over nadenken. En dat komt preciezer dan je denkt. Want als je data aanbiedt, worden daar partijen van afhankelijk. Moet je dus bedenken hoe die partijen dat gaan gebruiken en waarvoor ze dat gaan gebruiken. Maar dat betekent ook dat als jij bijvoorbeeld aandelenkoersen op die manier gaat aanbieden, dan heb je kans dat er bedrijven zijn, mensen zijn, die elke 2 seconden die koers gaan pollen. En dan wil ik jouw server nog wel eens zien roken. Het antwoord is natuurlijk, dan zit je in de cloud en dan scalt hij vanzelf. Nou, vanzelf. Kost wel geld allemaal. Ja, dus je moet nadenken over wat bied ik aan. En dat moet je van begin af aan redelijk goed doen, want anders heb je misschien een probleem. Denk niet in functies, beetje, krut. Ga ik create aanbieden of niet? Maar denk vooral aan resources. Wat bied ik aan? En de relaties tussen je data. Als ik cursuscategorieën aanbied en ik bied cursussen aan, dat is leuk, heb ik ook de relatie tussen die twee vastgelegd. En hoe kun je daartussen navigeren? Kan ik bij cursussen de categorieën vinden? Kan ik bij categorieën de cursussen vinden? Hoe werkt dat? Is dat er? Bied ik dat aan? Dus dat is echt datamodellering wat je daar doet, maar voor andere mensen. Zeker als je het publiek doet. Interessant is ook, zeker als we naar de achterkant kijken, naar de achterliggende datastores, hoe gaan mensen dit eigenlijk bevragen? Gaan ze, wanneer ze zoeken in mijn cursuscatalogus, gaan ze zoeken op, ik zoek alle cursussen die iets met .NET hebben te doen? Of gaan ze zeggen, doe mij alle cursussen maar. Dus krijgen we queries die 10.000 rijen teruggeven, of krijgen we queries die 5 rijen teruggeven? Dat kan nogal consequenties hebben voor mijn netwerk, voor mijn servers. Misschien moet ik iets van caching gaan doen. Dit zijn allemaal keuzes die je moet maken, het liefst een beetje van tevoren. Later afknijpen zorgt ervoor dat de mensen die morgen tegen jouw service aanbouwen een probleem hebben. Interessant daarbij is ook beveiliging. Hè? Als je het nu openzet voor iedereen, wat heb je dan voor consequenties? Stel je voor, je maakt een zoekmachine op het internet. En dan komt er een hele slim buurjongetje. Die zegt van, ah, dat heb je goed gedaan. En ik wil eigenlijk heel veel hits op mijn webpagina hebben. Weet je wat? Ik maak een webpagina en dan kun je een zoekterm invoeren. En als je op een knopje klikt, dan stuur ik dat stiekem door naar die andere webpagina. Ik gebruik die andere zoekmachine om mijn zoekresultaten op te stellen. Dit is gewoon iets bedacht, hè? Fictiefs. Dat is link. Want dat betekent dat mijn servers eigenlijk wordt misbruikt door een ander. En wil je misschien wel iets gaan regelen waardoor een andere service beperkt gebruik kan maken of betalen moet voor het gebruik. Dus je beveiliging is ook iets wat hoort bij de keuzes die je aan het begin maakt. En niet achteraf, dan ben je te laat. Dus als je bijvoorbeeld dingen wil doen als ik ga keys uitdelen waarmee mensen maximaal 20 keer per uur een query mogen doen op mijn resources, dan moet je dat aan het begin bedenken. En dan liever later iets losser zetten dan later zeggen, hey, er komt een key bij. Jammer voor jullie. Versies. De beste tip die ik heb gelezen is zorg ervoor dat er in de URL van je resources ergens een V1, V2, V3, bedenk een versienummering, maar stop het in de URL. En blijf die URL tot een lengte van jaren, ik heb geen idee hoeveel het is, maar ondersteunen. Of geef uiteindelijk een keer een melding terug van sorry, dit is zo oud. Dit is zo verlopen. Ga alsjeblieft kijken naar versie 25 waar we inmiddels zijn. Ja, soms heb je obsolete. Soms is het voorbij. Soms wil je geen ondersteuning meer bieden. Dat is 1, dat zijn je resources waar je versiebeheer op doet. Je datamodel, wat je toestaat. Maar om het verhaal ingewikkelder te maken voor ons als ontwikkelaars, heeft OData ook versies. Oh, data, ja. OData heeft ook versies. Dat betekent dat je in ieder geval met elkaar als ontwikkelaars in een team moet bedenken, hé, welke versie gebruiken wij? Welke functionaliteit is dus beschikbaar? Hoe werkt dit? Gelukkig kun je dat soort zaken ook met elkaar afspreken, maar zorg ervoor dat je dezelfde versie hebt. OData kent een aantal versies inmiddels. Dus zorg ervoor dat je dat met elkaar afspreekt wat je gebruikt. Dat betekent ook dat clients dat soms moeten weten. Om te weten wat voor gedrag er achter jouw service zit. En als laatste de metadata. Je kunt bij een WCF data service, kun je zeggen, ik wil graag informatie hebben over hoe ziet het datamodel eruit. Oh, je hebt cursussen in categorieën. Interessant. Ik ga dat straks laten zien. Die metadata kun je opvragen, maar die metadata is ook in een formaat. En dat heeft ook versies. En gelukkig staat er een versienummer in die XML die daar terugkomt. In dat bericht dat daar terugkomt. Dus wees je daarvan bewust. Doe dat van tevoren. Denk erover na. Nou, dan is het zover. Hè? We hebben een half uur gepraat. En ja, nu willen we wel iets maken. Dan moeten we het gaan doen. Er is eigenlijk maar één eis waar je aan moet voldoen als je heel graag OData wilt praten in de Microsoft-wereld. Je maakt een klasse en je zorgt dat die klasse, het staat daar mooi opgeschreven, het interface iQueryableT implementeert. Nou, die klasse niet, een property. We gaan een datacontext maken, dat is een soort container waarin onze data leeft op de server. En daar zit een property op, of meerdere properties op, die de data aanleveren. Je zult het zo meteen zien in een voorbeeld. En die property die moet dit interface ondersteunen. iQueryableT. Nou, sommigen van jullie zullen dit interface al kennen. Hoop ik. Zou me niet verbazen. De tweede mogelijkheid is, die ik ook zal laten zien, is dat de data context, die container, om die het interface iUpdatable te laten ondersteunen. iUpdatable. Waarom zou dat, wat is dat voor interface? Nou, de naam zegt het al een beetje. Als je data wilt manipuleren, die op de server staat, dan moet je de mogelijkheid hebben om een object op te vragen, dingen aan te wijzigen en terug te sturen. In iQueryable, die uit de link namespace komt, in een link is het niet mogelijk om updates te doen. Ja, in het link doe je selecties. We hebben geen update daar. Dus wat heeft Microsoft bedacht? Een nieuw interface waarmee je updates kunt doen. Moet ik dat implementeren? Nee, dat hoeft niet. Maar als je dat niet doet, dan kun je geen manipulatie doen. Geen delete, geen update van resources. Dus implementeer je alleen iQueryable, dan kun je selecteren. Gaan we even kijken. Ik heb een kleine demo-applicatie gebakken. En ik begin met een hele eenvoudige klasse. Een namespace, cursus data service. En daarbinnen een klasse persoon en twee properties. Let op, als je dit thuis naprobeert te doen, maak geen fields, maak properties. Als je fields doet, dan gaat het niet goed, dan zie je die niet terug. Properties maken. En dan, that's it, bijna. Er is nog één ding wat je moet regelen. Die zie je, dat is een attribuut wat je er bovenop op de klasse ziet staan. Dat is waarmee je aangeeft wat de sleutel is waarmee jouw object geïdentificeerd wordt. Ik heb hier gekozen voor een naam. Dat is gevaarlijk. Dat hoop ik. Ik hoop dat jullie dat allemaal weten. Maar dat is een sleutel waaronder het object op te vragen is via de URL. In dit geval de naam. Dit is mijn resource klasse die ik wil aanbieden. Dan moet ik een container hebben. En die heet bij mij cursistenbeheer. Dat is een klasse cursistenbeheer met daarin een private field, een list van cursisten. Nou, niks spannends aan, gewoon een list. Ik had ook wat heb je nog meer voor mooie dingen, andere dan type collectie kunnen maken. En hier een property. En de property cursisten, die public is, die is getypeerd als een iQueryable persoon. Dat betekent, deze property, de get heb ik alleen geïmplementeerd, retourneert een iQueryable persoon. En dat is typisch een ding dat aangeboden kan worden via de WCF Data Services. Dus dit is de container waarin de personen zitten. Ik heb een constructor gemaakt, die heb ik ingeklapt en je zult zo meteen zien waarom. Ik heb daar gewoon wat testdata in gedumpt. Een heleboel meneren, er zijn blijkbaar geen dames die cursus komen volgen en er is een significant gedeelte is vegetarisch. Die zitten in die lijst van cursisten. Oké. Okay. Nou, Erno, de service, waar is die? Ik heb hem al gebouwd, maar ik zal je laten zien hoe je dat toevoegt. Je voegt toe aan je project een nieuw item. En dan zie je hier de WCF Data Service staan. En die WCF Data Service, als je die toevoegt, krijg je een SVC-faaltje. Dat moet degene die WCF kennen bekend voorkomen, een endpoint voor WCF-servers. Dat heb ik gedaan hier. Hier, inschrijvingen. En dan krijg je deze code bijna aangeleverd. Het enige wat je moet doen, bijna, is dit invullen. Daar is die WCF Data Services klasse die voor ons de data gaat aanbieden op het grote boze web. We geven hem mee de context waar alle data in zit. En de data service die biedt dan al die functionaliteit voor het openstellen, voor het bequeryen van de data aan. In de initialized service, wanneer dus de service gestart wordt, kan ik nog wat extra configuratie doen. Dat moet je ook doen. Als je dat niet doet, dan is er niks zichtbaar. Je moet echt de data hier beschikbaar gaan stellen aan de buitenwereld. Je moet echt gaan zeggen, ik wil de cursistenverzameling, dat is die property die we op die context hadden, die wil ik beschikbaar stellen en iedereen mag dat lezen. Straks daar meer over. En je ziet dat ik hier ook nog heb aangegeven welke protocolversie, welke versie van OData ik hier ondersteun. Nou, dat klinkt heel mooi. Dus we zetten deze pagina, die SVC, die zetten we als startpage. En we drukken op F5, hè. Laat maar zien. Dan start. De browser op en dan krijgen we een XML-documentje te zien. En in dat XML-documentje krijgen we een overzicht van de properties die iQueryable person T zijn. Dus dit is een Atom pub documentje waarin we een overzichtje zien van de properties. En dat is maar eentje, cursist op dit moment, die ik erop had gezet. En nou is het aardige dat je hier kunt zien dat er een href staat. Collection href is cursisten. Dat betekent, zo'n href over het algemeen in deze documentjes, dat je je URL wat kunt uitbreiden. Oh, dat gaat heel fout. Cursisten. En voor degene die wel eens een RSS-feed per ongeluk hebben aangeklikt in Internet Explorer, die komt deze user interface redelijk bekend voor. Dit is waar je normaal gesproken blogposts en dat soort dingen ziet. Internet Explorer 9 herkent, hey, dat is een RSS-feed. Nee. Dit is mijn data. Hij probeert dit tot mooie postjes te formateren, maar dat is niet helemaal de bedoeling. Dus wat doe je dan? Dan klik je op je internet options. En dan zeg je dat bij de content, de feeds en de webslices, dan wil je geen turn on feed reading view. Dat wil je uit. Als developer zet je dat uit. Als je maandag weer collega's weer op het scherm kijkt en kijkt of dat aanstaat, dan weet je, dat is geen developer. Dit is wat er echt over de lijn is binnengekomen. Dit is wat. Dit is Atom Pub. Dit is je data zoals dat gepubliceerd wordt. Dit is volgens de Atom Pub standaard. En wat zien we daar? Heel veel dingen die ik ook ken. Die je ook kent van blogs. Author, name. En dan hier, wat gaan we opsturen? Wat bieden we aan? En we zien hier dat er een persoon wordt aangeboden. En we vinden daaronder de properties van die persoon met een naam meneer A en dat hij niet vegetarisch is. Dus we vinden hier heel keurig netjes de hele structuur van die objecten terug. Nou is dit niet echt leesbaar. Ondanks dat ze zeggen dat XML leesbaar is, human readable. Ik kan het voorlezen, maar daar houdt het ook ongeveer op. Dus wat ik nu doe, ik haal er een tooltje bij, dat heet LinkPad. En ik connect naar diezelfde service. Zo. Die kan het bekijken, die haalt de metadata op en dan kan ik zien, cursisten hebben een naam en een veldje vegetarisch. Ik heb een query alvast klaargezet. Hey, en dat is niet zomaar een query, dat is niet een URL, ik ga link typen. Ik ga link typen en als ik dat uitvoer, dan gaat hij naar mijn service toe en dan haalt hij de resultaten op. En die staan hier mooi onderin, in een overzichtje, een mooi tabelletje wordt ervan gemaakt. Dus als je gewoon dataservices gaat maken en je wilt daar tegenaan programmeren, je wilt weten, doet het een beetje, ga dan niet een hele client schrijven, gebruik een tooltje, wat er al is. Erno, maar die URL, hoe ziet die er nou uit? Want ik heb hier link zien staan. Waar is die? Dan klik je hier, wonderlijk, op SQL. En dan zie je hier de URL staan, die ik net met de hand moest typen. Dus dan kun je zien wat die link die ik daar heb ingevoerd, waar dat in wat voor URL dat wordt omgezet, en die wordt naar de server gestuurd. Dus dit kun je in de browser invoeren en krijg je exact hetzelfde te zien. Oh, dat klinkt goed, maar kan ik dan ook spannende dingen doen? Ja, natuurlijk, want dit is heel bazaal, hè? Ik kan bijvoorbeeld gaan zeggen, where cursist is vegetarisch. En nu zien we dat de URL is veranderd. Er is nu een soort criterium bij ingekomen. Er is een selectie, een filter bij ingekomen. Die ervoor zorgt dat er nu een beperkte resultaatset terug gaat komen. Is dat zo, Erno? Ja, dat is echt zo. Kijk maar. Nog maar twee. Terug hier naartoe. Het implementeren van iUpdatable, dat is niet triviaal. Ik denk dat je dat wel begrijpt, want als je het mogelijk moet zijn om op deze manier een cursist of een aantal cursisten op te halen en ze daarna te manipuleren. Nee, jullie zijn geen vegetariër. Voor zover je dat kunt opleggen. Dat betekent dat je dat gaat manipuleren en terug gaat schrijven. Dan moet je de oude cursist terugvinden en je moet een update gaan doen. Dat is een hoop werk. iUpdatable is helemaal niet zo moeilijk te implementeren, het is gewoon wel wat werk. Gelukkig, en dat is iets wat je al in allerlei demo's hebt gezien, dus ik ga me daar niet aan bezondigen om dat uitgebreid te gaan laten zien, maar ik heb het er wel bij ingebouwd. Ik wil het je wel laten zien door er kort doorheen te lopen. Kun je met behulp van het Entity Framework een eenvoudig datamodel uit een database opvissen, of je dat nou code first doet of vanuit de database genereert, zie je hier een N-op-M relatie. Categorieën waarin cursussen zitten en cursussen die in categorieën vallen. Ik heb hier op de categorieën zit een ID en een naam en de cursussen hebben een ID, een code, een naam en een duur. En beide hebben de mogelijkheid om te navigeren naar de andere wereld, naar de andere partij. In de database zijn dit drie tabellen. Er is één tussentabel. Een tabel waar een foreign key naar beide andere tabellen liggen. Oké. Als je dat gedaan hebt, kun je daarna zeggen, hey, weet je wat ik ga doen? Ik ga nog weer zo'n dataservice toevoegen. De verkeerde. Daar heb je hem weer, dataservice, maar nu met cursus info entities, dat is de naam van dat entity framework datamodel. Daarin zeg ik, laat me alle cursussen zien, Geef me alle categorieën. We gebruiken protocol versie 2. En als we dan naar LinkPad toe gaan, dan kunnen we naar deze verbinding toe gaan. Daar zien we de categorieën en de cursussen. Dan moeten we hierover ook even andersom connecten. En dan zegt hij, die ken ik niet. Oh, wacht even, dat is de verkeerde. Ja, nou. Cursussen. Alle cursussen haalt hij nu op. Hop. 250 items. Heel veel. Ja, als je, wat je hier kunt doen is zeggen add connection. Dan zeg je ik wil graag connecten naar een WCF data service, OData. Dat zit gewoon in LinkPad ingebouwd. Klik je aan, dan zeg je next. En dan geef je de URI.
Oké, die maakt onderdeel uit van LinkPad.
Nee, dat is gewoon onderdeel van LinkPad. Ja. Dus dat is het enige wat ik hier heb gedaan. En dan kan ik ze allemaal bekijken en dan kan werkclauses gaan opvoeren. Dus het op die manier maken van een WCF dataservice is bijzonder eenvoudig. En wat is nou het aardige? Als je dat hier in je datamodel goed doet, ik zal zo meteen vertellen wat ik bedoel met goed, dan is het ook direct updatable. In een N op M relatie, dus een veel op veel relatie, veel cursussen in categorieën en categorieën met veel cursussen, met zo'n tussentabel geldt een hele belangrijke regel. Die tussentabel, als die geen primary key heeft, als een entiteit geen key heeft, dan kan die niet updaten. Lezerlijk nog, maar je kunt niet updaten. Hij moet een key hebben, zodat hij het object, als die teruggaat met de wijzigingen van het object naar de server, moet hij het wel kunnen bijwerken, moet hij hem terug kunnen vinden. Dat is heel voor de hand liggend, maar zo'n tussentabel met twee foreign keys, daar vergeet je nog wel eens een primary key overheen te leggen. Tijdens het compileren, tijdens het genereren van de code voor je entity data model, krijg je dan een warning. Dit ding is niet updatable. Die melding krijg je gewoon binnen. Dus niet wegklikken. En vervolgens proberen te updaten. En dan krijg je dat die niet gesupport wordt, die call. Dat die operatie niet gesupport wordt. Maar je moet proberen zorgen dat er een key op je entiteiten aanwezig is. Oké. Okay. Dus, wat ik in de slides had staan, oh, dat ging heel snel. Als je dus het Entity Framework gebruikt, Entity Framework model gebruikt, om data te modelleren en aan te bieden als een WCF data service, dan heb je, als je het netjes doet, als je houdt aan de regeltjes, heb je dus direct ondersteuning voor iUpdatable. Er is online in de MSDN, is er een voorbeeld te vinden van het schrijven of het implementeren van iUpdatable, voor de Link to SQL provider. Het is leuk om een keer naar te kijken als je denkt, het is regenachtig deze zaterdagmiddag, ik wil nog eens een iUpdatable interface implementeren. Ik raad je aan om over het algemeen gebruik te maken van het Entity Framework, omdat dat het leven een stuk makkelijker maakt. Maar het is niet nodig dus. Dus als je data in files hebt zitten, in bestanden hebt staan, in de registry hebt zitten, in de Active Directory hebt staan, als je maar ervoor zorgt dat die data via I, wat was het ook weer? Queryable T, heel goed, via Queryable T aanbiedt, dan komt het mee. Wat heeft Link hier allemaal mee te maken? Nou, je hebt het al een klein beetje gezien. Aan de clientkant bieden vrijwel alle implementaties van de client spullen voor de WCF data services de mogelijkheid dat je een link query opschrijft en dat die link query dat die wordt vertaald in een URL. Aan de serverkant moet natuurlijk op de een of andere manier die binnenkomende query weer vertaald worden, niet verder vertellen, in link. Want dat queryable iQueryable T ding wat daar staat moet gewoon bequeried worden. Dus er vindt daar vertaling plaats. Nou, daar hoeven wij niet al te veel van af te weten, maar dat is er. En wat heel erg handig is, is dat je met behulp van Link heel vlot een iQueryable property kunt maken. Want ik weet niet of, ik heb daar niet zo bij stilgestaan, maar misschien heb je het gezien vanuit een ooghoek. Als je kijkt naar mijn implementatie van... Nee, sorry, dat is hier. Hoe ik dat deed... Ik nam de list van persoon en ik zei gewoon as queryable. Oh. Daarmee maak ik heel snel van een list, via link eigenlijk, een iQueryable. En dat maakt het wel heel eenvoudig om heel snel iQueryable beschikbaar te maken en zo data aan te bieden. Oké, dat is een mooie truc. Die syntax op de URL waarmee je kunt filteren is redelijk uitgebreid. Ik heb hier de belangrijkste keywords opgenomen. Je ziet hier de filter staan, die hadden we al gezien, hè, dat er gefilterd werd. Dat is wanneer je een where-clausule opneemt. Een order by kun je ook nog opnemen. Nou, 3 keer raden wat je in link moet doen om die order by te veroorzaken. Zal wel iets met order by zijn, hè? Een select om een projectie te maken. Ik selecteer personen, maar ik maak er een nieuw type van. Met andere properties. Dat kan. Je kunt een skip en top meestal samen doen om paging te implementeren. Dat in link is dat skip en take. Dan kun je zeggen, sla de eerste 200 me over en pak de volgende 50. Die wil ik graag naar de client hebben. Hey, paging. Dat is cool. En eentje waar je op bedacht moet zijn als je aan het debuggen bent voor de eerste keer. Expand. En dat wil ik nog even laten zien. In LinkPad, waar ik hier alle cursussen uit de verzameling cursussen heb gehaald, zie je dat, ik zal hem even naar boven schuiven, oh, hier zit hij, zie je dat hier cursussen, weet je wat, dat zijn er veel te veel, en veel te veel Java ook, hè? Where? Cursus.naam contains. Zo eens doen, ado.net. Dat zijn er vast minder. Dan zie je helemaal aan de rechterkant de property categorieën die we ook op die entiteit hadden gezien, dat die leeg is. 0. Wat namelijk standaard gebeurt, is dat WCF Data Services zegt, als jij een verwijzing in je object naar een andere verzameling hebt, dan halen we die standaard niet op. Want het lopen dan veel te veel het risico dat die ook weer verzamelingen heeft. En dat die ook weer verzamelingen heeft. En dat wordt een enorme lading aan data die je hier zo meteen naar binnen krijgt. Dus je moet een opt-in doen, zeg maar. En zo'n opt-in daarvoor, ik wil spam, zeg maar. Die kun je hier zeggen. Even zien, doe ik het goed? Ja. Expand. En dan geef je aan mee welke verzameling, dus in dit geval categorieën, je mee wil nemen. En nu zie je in één keer dat die dingen niet meer leeg zijn, maar dat de categorie wordt meegenomen. In Entity Framework zit include, ja. Ik weet niet waarom ze dat gedaan hebben. Waarschijnlijk omdat ze niet OData hebben afgeleid van link, maar omdat ze een standaard hebben neergezet vanuit OData en daarop dit hebben aangepast. Ja, dus het is expliciet een instructie om te zorgen dat het meekomt. De URL, hoe ziet die? Ja, dat is leuk. Oh, dat ging bijna op mijn gezicht. Maar dat was letterlijk, niet figuurlijk. Zo. Dus die term komt exact overeen. Ik denk dat ze het daarom zo genoemd hebben. Dus je mag het ook gewoon in je webbrowser typen. Als je dat leuk vindt. Oké. Tussen twee haakjes zie je dat hier contains staat. Waar komt dat vandaan? Dat is een beetje string, hè? Wow, dus dat wordt ook vertaald naar iets op de URL. Kijk maar. Filter is substring of. Daar zien we zo'n vertaling. En ja, ze hebben er een hele zwik van ingebouwd. Kijk maar. Oh, bijna. Ik heb er een paar opgeschreven, maar ook in de MSDN kun je een hele lange lijst vinden van alle instructies die we gewend zijn om in deze buurt van link te gebruiken, om where clauses te maken, die je kunt gebruiken. Ik heb wat veel voorkomende erbij gestopt. Contains, ends with, ook van string, maar ook afrondingen die je erbij kunt opnemen. Dus ook berekeningen die je daar kunt gebruiken. Erg nuttig, maar niet alles is dus ondersteund. Zodra je een functie gebruikt die niet vertaald kan worden naar zo'n query string, dan krijg je operation not supported exception. Reken erop dat je die nog wel eens gaat zien als je hiermee gaat spelen. Maar dan weet je waar het vandaan komt. Het moet natuurlijk aan beide kanten, aan de client en aan de serverkant, ondersteund worden, anders kunnen we dat niet vertalen. Ja. Ja, dat is correct. Een hele leuke, security. Security is natuurlijk heel spannend, want daarmee maak je bijna geen indruk meer op feestjes, want iedereen denkt dat we daar een zootje van maken, als IT'ers. Dus daar moet je vooral niet over praten. Maar we moeten er wel iets mee doen. Dus wat ik jullie wil laten zien is in een paar stappen, de opties, de mogelijkheden die je langs moet gaan wanneer je een OData service, een WCF data service gaat maken, wat je daar eigenlijk zou moeten regelen. Eerste wat je dus moet realiseren, er zijn geen WS-sterretje standaarden, dus die kunnen we niet zomaar met een vinkje, met een radio button, een option button aanzetten en by magic het werkt. Er zijn ook geen andere afspraken in het protocol, dat je ergens, er zit toch een geheim vinkje ergens, nee, zit er niet. Dus dat gaan we wel doen. Eerste stap, en dat kan ik niet genoeg nadruk bij leggen, daarom heb ik hem stap 0 genoemd. Want dit is zo bazaal, daar zou iedereen zich al aan moeten houden. Is dat je de resources, zeg maar echt je database, echt je files, dat je die al goed beschermt. Hoe vaak databases niet openstaan, files niet openstaan. Zorg ervoor dat op het allerlaagste niveau, niveau van je resource manager, alles al veilig is. Dat is 1. Maar 0 dan. 1. Die hebben jullie stiekem al gezien. Ik heb hem hier nog even met een screenshot opgenomen. Wanneer je een collectie, een entiteitsset aanbiedt, zoals je hier ziet staan, de cursussen en de categorieën, dan kun je aangeven wat voor rechten je wilt aanbieden, mogelijk maakt. Alles wat je hier niet opgeeft, is ook niet mogelijk. Echt waar, Erno? Ja, kijk maar. Als ik in mijn service bij de cursusinfo, dan zie je hier dat ik ervoor heb gekozen om alle rechten te geven op cursussen en op categorieën. Nu ga ik de categorieën weghalen. Die zet ik op none. Dat is heel weinig. Voor de rest verander ik niets. Goed. Dan moet die even gecompileerd worden. Deze slaan we over, doe een mooi linkpad. Hé, kijk eens. Hij staat er niet meer bij. Hij wordt dus, ondanks dat het een property is wat daar ergens zit, ondanks dat er een entiteit is. Oh, wacht even, dat is de verkeerde, hè? Opletten. Even kijken. Terug. Dat is de cursusinfo. Zet op startpage. Excuus, ik was iets te snel. Nog een keer. Kijk, cursussen. Geen categorieën. Ja, maar er zat toch een property, categorieën op cursus. Dus als we nou een query maken, waarin we gewoon cursusinformatie opvragen. Ja, nou gaan we eens kijken. Hier hebben we onze cursusinfo. Cursussen, weet je nog, de vorige keer kwam hier cursuscategorieën mee. Door deze knop. Huh? Wat gebeurt hier nou? The name contains does not exist in the current context. Groot uitroepteken. Wat is hier aan de hand? Wat is hier gebeurd? Dit was expres, hè? Dat je niet denkt van, oh, ik moet hem helpen. Het antwoord gaat komen. Maar kun je er zelf op komen? Nee? Sorry? Nee. Nee, het is niet de expand. Moet eens opletten. We hebben hier meta-informatie opgehaald over deze dataservice. Die dataservice is veranderd. Kijk, geen categorieën meer. Als ik het nu doe. Nu klaagt hij hier nergens meer over. Maar nu krijg ik een data service query exception. En dan nou, mag je hier prachtig op klikken. En dan krijg je hier de HTML van de foutmelding. Dat is die yellow screen of death. Hè? En dat staat daar. The property name categorieën specified for the type cursusinfomodel.cursus is not valid. Die is er niet. Dit is geen geldig ding meer. Oké. Weg. En het is in één keer alsof categorieën niet meer bestaat. Dus het zit in mijn database, het zit in mijn entity framework model, maar het zit niet meer in de wolk naar buiten. Wat ik ook doe hier, wat ik ook truc aan ik kom er niet meer bij. Oké. Knop. Die moest ik hebben. Dus, met die opties kun je heel rigoureus dingen openzetten, dichtzetten. We hebben daar heel veel gradaties in. Ik heb net all en none laten zien, dat zijn de uiterste. Maar je kunt allerlei tussenvarianten opnemen. Zo zal bijvoorbeeld met de read single, zeg je, je mag nog maar één entiteit per query tegelijkertijd terugvragen. Niet hele sets meer. Dus dat kun je apart uitdelen, dat recht. Om te voorkomen dat mensen enorme ladingen aan bandbreedte gaan opeten. Miljoen rijen opvragen die ze helemaal nooit gaan lezen. Iedereen kent dat soort vragen wel. Ik wil graag een combo box met 300 items. Het performt niet. Ja. Volgende stap is. Als hij mijn data mag lezen. Mag diegene die daartussenin zit op het netwerk kijken. Mag die dat dan zien? Is dat wel veilig? Nou, als het erom gaat hoe laat het is of wat de temperatuur is, heb ik daar niet zo'n probleem mee. Maar wat nu als het hele vertrouwelijke informatie is? De enige manier om dat netjes te doen is SSL. Heel simpel. Alles wat je weet van gewoon basic HTTP-protocollen, bindings, geldt ook hier. Gebruik SSL. Let op, het is point-to-point beveiliging, hè, SSL. Dat betekent dat alleen de verbinding tussen de twee machines die de certificaten met elkaar uitdelen, dat onleesbaar is. Zodra dat bericht verder wordt doorgestuurd, dan is dat eigenlijk weer onbeveiligd, tenzij je weer een SSL, een HTTPS verbinding opzet. Dus wees daar voorzichtig mee. Het is niet je bericht dat geëncrypt is, het is die verbindingslijn die geëncrypt is. Er is geen standaard, tenzij je zelf iets bedenkt, maar dan is er nog geen standaard, voor message-based encryptie. Met andere woorden, als je alleen een stukje in het bericht in de data wilt encrypten, dan moet je dat zelf doen, zelf bedenken, zelf implementeren. Aan client en aan serverkant. Dan kun je denken van, ja, nou, dan doe ik dat. Leuk. Regenachtige zaterdagmiddag, ik ga encryptie implementeren. Let goed op dat dit wordt heel vaak. Ten eerste is dat heel erg moeilijk om dat netjes te doen. Ten tweede moet je er rekening mee houden dat je hier te maken hebt met een client en een server. En de client vaak niet onder jouw controle is, dus je hebt weinig te zeggen over hoe goed dat aan de client wordt gedaan. Hoe goed daar geheimen bewaard worden. Dus daar moet je heel goed scenario voor bedenken, wil je dat veilig doen. De veiligste methode die ik ken is SSL, HTTPS, eventueel met behulp van certificaten die je expliciet aan mensen, aan organisaties geeft. En dan vertrouw je op je server alleen nog maar die uitgedeelde certificaten. Daarmee beveilig je het echt. Stap 3. Oké, de man in the middle kan er nu niet bij. Ik heb als data publisher heb ik gezegd, alleen deze data mag gezien worden. Maar ja, door wie dan allemaal? Wie mag wat doen? En wie ben jij dan dat jij hier naar binnen mag? En daar geldt gewoon eigenlijk alle security die je ook kent van ASP.NET, als je dat een beetje kent. Je kunt gebruik maken van Windows authenticatie. Gebruik maken van username, password, je credentials op het .NET framework. Je kunt gebruik maken van basic authenticatie, forms authentication, claims based, custom handlers. Er zijn waarbij je zegt van ik ga mijn credentials ergens anders controleren. Ik ga het bij een andere partij controleren of jij wel bent wie je zegt dat je bent. Dus bij Windows of zelf geïmplementeerd. Kan allemaal. Autorisatie. Nu weet ik wie jij bent en nu ga ik jou vertellen wat je mag. Of ik ga jou tegenhouden als je iets probeert te doen wat je niet mag. Dat kan op verschillende manieren. De meest beschreven manieren voor WCF Data Service is het gebruik maken van forms. Authorisatie. Dat betekent dat je je service, die SVC-file, die ergens op een webserver staat, dat je die folder waar die in staat, dat je die beschermt met gewoon een web.config met daarin, sta de volgende rollen toe, sta de volgende rollen niet toe. Dan zet je die service dicht. Folder. Dat kan. En dan kun je daar een membership en een role provider achter hebben zitten die je ook in ASP.NET gebruikt. En dan kun je dat daarmee beveiligen. Wat ook kan, is een code. En dat ga ik zo meteen laten zien. Want in code moet je een speciaal trucje doen en dat heet interception, onderscheppen. En daar zijn twee hele mooie, elegante, denk ik, manieren voor om in te prikken, om ertussen te komen wanneer er een query binnenkomt bij de dataserver, bij jouw WCF dataservice. De eerste zie je bovenaan staan, de Query Interceptor. Die gaat af als er voor, wat er op die puntje staat bij het attribuut, die collectie, dus daar zetten we cursussen, categorieën, zetten we daar neer, als daar een query, een select op plaatsvindt. Dus de functie waar dit attribuut op staat, die functie heet hier filter puntje puntje puntje, helemaal daar aan het einde. Dan moet je zelf bedenken hoe die functie heet. Ik zal zo meteen een voorbeeld laten zien. En die moet retourneren een expression. Nou, dit ziet er veel te cryptisch uit. Dus ik ga je laten zien hoe dat in code eruit ziet. Expliciet voor een specifieke situatie. Dit is, even kijken, cursus info. Ja, dan zijn we op de goede plek. Dat had ik verstopt namelijk. Tada. Hij draait nog, hè? Ik denk al, het klopt niet. Oké, weg met commentaar. Daar zijn we. We zien daar Query Interceptor cursussen. Deze gaat dus af als er een select op cursussen wordt gedaan. We gaan daar voor elke cursus zeggen of die wel of niet gezien mag worden. Daarna doe ik een controle, ben jij geauthenticeerd? Is er een controle geweest wie jij bent? Als dat niet het geval is, retourneer ik voor elke cursus false. Mag je niet zien. Als je hoort bij de administrators, mag je hem wel zien. En als je niet bij de administrators hoort, maar je bent wel geauthenticeerd, dan kijk ik of de cursusduur minder is dan 3 dagen. En dan mag je hem zien. Dus 5 dagen durende cursussen mag je niet bekijken. Oh, dat is mooi. Dus ik heb hem net aangezet. Hij heeft de hele tijd uitgestaan. Hè? Ik had het uitgecommentarieerd. Ik compileer hem. We gaan eens even kijken. Oh-oh. Nooit je namespaces weggooien als je code in commentaar hebt staan. Funk ook. Ach, och. 2 keer. Zo, opgelost. Nog niet. Oh oh. Ik durf niks meer te zeggen. Dan is hij goed. Goed zo. Nou, eens kijken. Linkpad. Zelfde query. Niks. Oh, wat is er gebeurd? Debugger. Breakpoint. Nog een keer. Linkpad. Staan we op breakpoint F10. We stappen door de code heen. Bent u geauthenticeerd? Nee. Ik ben niet geauthenticeerd. Slimme truc. Neem die mee naar huis. Installeer hem. Schep erover op het komende verjaardagsfeestje. Selecteer je project. Klik rechts. Hij staat er bij mij niet meer bij. En zeg dan gebruik IIS Express. Met opzet. Dan zet je heel snel anoniem toegang, waar ik nu gebruik van maakte, op Disabled. En Windows Authenticatie Enabled. Compileer. Gaan. Ping. Hij gaat nu vragen, wie ben jij? Nou, ik ga hier niet inloggen, dit is mijn browser die erom vraagt. Ik ga even hier naartoe. Nog een keer. F10. Hey, ik ben geauthenticeerd. Ben ik een administrator? Nee, Erno. Je draait hier op Windows 7. Je draait met UAC. Dus we moeten nu eigenlijk zo'n scherm hebben van zo grijs van, weet je wel. Dus ik mag nu alleen cursussen met een duur van minder dan 3 dagen zien. Dus als ik dit afmaak en ik ga terug naar link, hey, dan zie ik maar 2 cursussen en net zagen we er 3 als het goed is. Ade. Net was het er 1, dat is waar, ja. Heel goed, heel scherp. Heel goed. Dus ik ga eens even zorgen dat ik nu inlog als administrator. Hoe doe ik dat? Ik sluit Linkpad af. Ja, bewaar mijn queries maar. En ik zeg hier, run as admin. Dat is mijn client, hè? Dan zegt hij, hey, weet je dat zeker? Ja. Komt u maar. Cursus info. Demo, verkeerde. Go. Staat hij? F10. Ben je een administrator? Ja! Voor alle cursussen. Helemaal goed. En nu hebben we er 3. Dat is heel aardig. Dat is een hele mooie vorm van onderschepping die we hier zien. Denk ik. Gebruik is in role. Ga niet op username namen controleren. Hè? Alsjeblieft. Niet doen. Ik heb er nog eentje extra bij geschreven. Dan zal ik even met je doorlopen. Ik zal hem niet testen. Waar zijn we? Ja. Verkeerde knop. Zo. Dat is het onderscheppen van een update. Wat je hier ziet, je krijgt daar binnen de cursus die veranderd gaat worden. Je krijgt in de operations krijg je binnen wat er aangevraagd is. In dit geval doe ik een check. Oh, je wilt gaan deleten? Dan ga ik eens even kijken of jij misschien niet geauthenticeerd bent. Of dat je niet in de administratorsrol zit. En in dat geval gooi ik een, zie je hoe mooi, hoe erg HTTP dit is. Een 401 fout. Dat betekent je bent niet geautoriseerd. En ik heb er nog een custom message bij gezet. Dus helemaal volgens de REST-methode. We doen netjes URL, netjes volgens de HTTP-protocollen. We geven een keurig nette 401-melding terug. Niet geautoriseerd. Hou je dus ook aan die codes. Ga je niet zelf je eigen codes bedenken. Dat is niet de bedoeling. Is daar een enum voor? Vast, ja. Statuscodes, hè? HTTP statuscodes, ja. Zal ik hem erbij kloppen? Dat is een vaste namespace die ik... Niet. Waarschijnlijk iets met web of zo. Ik weet dat er standaarden zijn. Weet iemand het uit zijn hoofd? Nee, niemand? Goed, gaan we gaan lekker verder. Er is een standaard voor, ja. Maar ik wilde mooi laten zien. Oh, kijk eens, 401. Dat is wat je gewend bent als je geen toegang hebt. Oké. Dus interception is een middel om queries die binnenkomen te ondervangen. Dat is niet alleen security, hè? Ik heb nu al security gebruikt, maar kan daar hele spannende andere dingen doen. Beetje logging, beetje auditing onderbrengen van wie doet dit? Mag dit wel? Je zou bijvoorbeeld kunnen uitvragen, hey, die query komt zo binnen... Dat is vast iemand die nog de oude versie gebruikt. Ik stuur een melding terug. Dit is oude functionaliteit. Dat doen we niet meer. Mooi mailtje, alles erop en aan, loggen. Ja. Maar interception is dus niet alleen maar voor autorisatie, authenticatie. Maar kun je voor veel meer toepassen. Het wordt wel een enorme lijst van logica die je erin bakt. Maar het is wel goed te gebruiken. Vandaar dat het ook wel een beetje zijn eigen onderwerpje, zijn eigen topic puntje, bullet point mocht hebben. Oké, vraag en antwoord. En ik had het gezegd, hè. Ik ga eerst nog wat tips geven. Gebruik IIS Express. Waarom? Je zag hoe makkelijk ik even switchte tussen Anonymous en Windows authenticatie. Met dezelfde gemak zet je SSL aan. Maak je even een certificaatje voor je testcertificaat op je SSL op je machine staan. Superhandig. Is gratis. Moet wel Service Pack 1 installeren op Visual Studio 2010. Verder, LinkPad. Superhandig als je niet even een client wil bouwen. Maakt het leven wat aangenamer. Je kunt je queries bewaren, je test op die manier bewaren. En wat heel belangrijk is om te onthouden, zeker als je blogs gaat lezen, dat het vroeger, en ik mag hier best zeggen vroeger, heette dit Astoria. Daarna is het ADO Data Services gaan heten. En daarna is het de WCF Data Services gaan heten. Ik weet niet hoe het volgend jaar heet, maar dat zien we dan. Oh, dat is ongeveer een jaartje of 2, 3, ergens in de buurt. Maar als je een blogpost tegenkomt, dan kan dat dus verouderd zijn, maar dan zie je dat aan die namen ook. Een paar tips. Straks, als je thuis bent, odata.org, Martin Fowler, over het maturity model van REST, echt goed om te lezen, denk ik, ook de rest van zijn blog. Er is een enorm, en dan zie je die naam terugkomen, het Astoria Team. Set van post over security op online te vinden. Dus is ook de moeite waard. En ja, al die trainingen die je net zag langskomen, die geven wij ook. En daar zit ook dit soort zaken weer in. Dus je kunt het ook binnen korte tijd in cursus leren. Dus het is echt de moeite waard om, als dit je aandacht nodig heeft, om daar wat tijd voor te reserveren wellicht. En nu aan jullie. Zijn er vragen die ik nog binnen 11 seconden kan beantwoorden? Sorry? De vraag is, waar staan mijn demobestanden? Ik zal mijn demobestanden op mijn blog zetten. En als je gewoon googelt op mijn naam, dan gaat het helemaal goed komen. Die zal ik vanavond, morgen, als ik weer wakker ben, posten.
Over dingen als API-keys, die zou je dan ergens in die URL terug moeten laten komen?
Ja. Als je zoiets als een key zou willen implementeren, zou je dat als onderdeel van de query kunnen opnemen. Dat je die meestuurt. En je kunt ook zelf, en dat gaat wat ver, maar je kunt zelf ook functies toevoegen aan die query. Daar is ook een soort extension point voor gemaakt in de queries. Dus je kunt je eigen functies ook meesturen. En daar zou je zo'n key ook in kunnen onderbrengen. Ja. Meer vragen? Oké, okay. Hoe verhoudt zich dit tot de RIA services en hoe verhoudt zich dit tot WCF? Ja. Dat is je vraag. Ja. Het zijn WCF services, dat is het eenvoudige verhaal. En wat je ziet is dat ze eigenlijk tot de ontdekking gekomen dat alles wat ze zo mooi onder ADO.NET data services en storia hadden geplaatst, dat ze dat terug hebben weten te brengen tot eigenlijk gewoon WCF services. En voor de RIA services. Dan kijk ik even naar een collega van mij die toevallig in het publiek zit. Wordt er OData gebruikt?
Nee, maar voor RIA services kun je wel een service pack installeren, of eigenlijk RIA service tools. En dan kun je een OData endpoint vrijgeven, net zoals dat WCF data services doet. Maar dat zijn echt maar de helft van de OData mogelijkheden zijn maar ondersteund.
Dus nu nog niet, zeggen we dan in Microsoft land. Wij zien RIA services echt als, ik weet zeker dat het endpoint, dat het door mij als Silverlight applicatieprogrammeur of als, we zijn ook aan het kijken naar MFC, ASP MFC applicaties, om die beide van gebruik te laten maken van RIA services, maar niet naar de grote boze buitenwereld toe. Dat zien we als een intern stukje communicatie op dit moment. Omdat het te specifiek gericht is, te veel afhankelijkheden zijn tussen Silverlight en de RIA services. Dus als we naar buiten gaan, dan willen we, wat ik straks aangaf, de datamodellering, versioning, het beheer daarop, ook de afhankelijkheden daarvan willen we veel strakker stellen, omdat er een grotere wereld van afhankelijk is, terwijl we veel meer vrijheid willen hebben tussen onze Silverlight en onze website en de RIA-services die we erachter hebben zitten. Dus dan zien RIA-services als een snelle manier om data beschikbaar te maken voor Silverlight en voor bijvoorbeeld een aanspeler MVC-applicatie. Ja, want je krijgt te maken met je eigen releases en die naar de buitenwereld toe. Dat wil je eigenlijk scheiden van elkaar.
Mag ik daar nog heel even op inmaken?
Ja?
RIA services heeft ook een binair protocol dat alleen maar door .NET clients wordt gekregen. En ja. Met OData natuurlijk kun je eigenlijk alle clients eigenlijk ondersteunen.
Oké, dus ook nog geen XML?
Nou ja, het is wel XML, maar in binair formaat. En dat wordt niet door bijvoorbeeld een Java client of dergelijks wordt niet begrepen. Terwijl voor Java bijvoorbeeld wel OData bibliotheek is gepresenteerd.
Oké, dat is wel belangrijk.
Nee, wij zien dat echt als een Microsoft intern feestje wat dat betreft. Dus dat is .NET, .NET. Ja, oké. Okay. Nou, als er verder geen vragen meer zijn, dan wens ik jullie een hele goede reis terug naar huis.